Vloeken?
Wat?
Vloeken? Vloeken? Trouwens, als het over, ja, hoe sta je tegenover vloeken in je podcast?
Oh, je mag heel veel vloeken.
Okay.
Want vloek je veel?
Ja.
Oh, echt? Waarom?
Ja, als een soort afweer tegen de dood en ziekte.
Snap ik niet.
Nou, ik vloek soms met het K-woord, snap je?
Oh ja, ja, zeker.
Maar mensen vinden dat heel erg.
Ik doe dat ook heel veel.
Mm. Maar dan niet zomaar in het openbaar, snap je?
Nee, dat doe ik ook niet.
Maar wel, kijk, ja, nu is het dus toch wel...
Wat is er?
Kijk even de camera in. Nee, maar dat dit gewoon
dit
publiek gesprek is. Ja.
Ja, 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 ja,
ja.
Nee, ik zeg ook wel vaak het K-woord.
Mm-hmm.
Maar ik snap nog niet waarom je dat doet om... waarom je het doet?
Oh, nou, omdat ik ken mensen die dan aan zijn overleden,
oh,
snap je?
Dus
dan,
ja.
Dus dan wordt
waarom
het
je
het
vaak niet doet, bedoel je?
Wat, ermee schelden?
Ja.
Nee, juist wel.
Juist wel?
Ja, omdat het dan gewoon op een vreemde manier is het daardoor grappiger, snap je? Omdat je er zo'n nare ervaring mee hebt, wordt het grappiger.
Nou, mijn vader is overleden aan kanker en ik scheld er ook wel eens mee. En dan zeiden mensen ook wel, nou, wil je daar niet mee? En zei ik, ja, gaan we het woord met respect behandelen?
Zie je? Dat is mooi.
Krijgen we dit.
Ja, en je hebt die pas. De K-woord pas.
Ik heb de K-woord pas.
Ik, net als ik.
Ik mag het gewoon zeggen. Oh, jij natuurlijk ook.
Ja.
Mm-hmm. Je moeder.
Wat nou?
Wat?
Ja. Je zei je moeder.
Oh zo. En je moeder is toch overleden?
Ja.
Oh. Je moeder.
Ik wil, ja, wat je niet.
Dat sletje.
Ja.
Jezus, nu dus,
al. Dat zeg je over iemand die aan kanker is.
Kan je dat niet zeggen? Als ze aids had gehad, dan was het een slecht.
Ja, okay.
Sorry, Jezus.
Goed.
We hadden elkaar net al gesproken, dus ik wist dat ik dit kon zeggen. Mm-hmm. Tenminste, daar ging ik vanuit.
Zeker.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie allemaal luisteren naar de podcast Pep Talk. De podcast waarin ik om de twee weken een persoonlijke, grote of kleine vraag probeer te beantwoorden met een gast. Jan kijkt heel moeilijk, dus hij heeft geen idee waar hij is. Oh, niet zo. Ik zit hier met Jan, die heeft filosofie en journalistiek gestudeerd.
Onder andere.
Hij is ooit hoofdredacteur geweest van Vice. Daar wil ik het zeker over hebben. Nu schrijft hij voor De Speld, onder andere. Hij schreef ooit over wie de dokter Utker... Utker, hè?
Ja.
Vroeger was dokter Utker.
Vroeger wel.
Nu is het dokter Utker.
Mag nog steeds, hoor. Voor mij wel, ja. Tijdens het spel.
Dokter Utker mozzarella pizza, wie die bedacht heeft, daar heb je over geschreven.
Mm-hmm.
Hij heeft ook geschreven over waarom de Bami-bal van Snackbar Jos zo groot is.
Snackbar Jelle.
Sorry, Snackbar Jelle.
Maakt niet
ik
uit.
Had een recensie.
Maar het is,
iemand had een recensie geschreven op Spotify met de titel Dat kan tussen haakjes veel beter. En er stond in dat ik me slecht voorbereid altijd. Ik heb allemaal dingen opgeschreven. Ik heb je boek gelezen. Uh-huh. Ik ben een van de weinige mensen die boeken leest van zijn gasten, denk ik.
Ja.
Maar goed, halve zinnen of zo stond er iets in. Halve zinnen, slecht voorbereid.
Nou ja, Snackbar Jelle.
Ja.
Een verspreking.
Ja,
een vergissing.
Staat hier, Jelle.
Maar Snackbar Jelle, Spaarnammerstraat. En het is een bami-bal, inderdaad.
Ja.
Je kan het ook een bami-kegel noemen. Sorry, ik onderbreek je introductie.
Nee, maar dat is goed.
Ja.
Maar even om aan te geven dat ik me wel voor heb bereid. Mm-hmm. Jezus. En hij heeft het boek geschreven Er is niets wat hier nog blijft. Over zelfmoord in de familie.
Ja.
Wat je niet in dank werd afgenomen. En nu heb je het boek. Hoe heet het ook alweer? Even kijken. Nee, hij heeft het boek De Verworvenheden geschreven. Nou, eigenlijk heet het De Verworvenheden. Of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Nou, dat vind ik al fantastisch. Verder had ik nog voorbereid en opgeschreven dat lachen en vragen stellen zijn copingmechanismen. Dat heb ik precies hetzelfde.
Hey.
Dat vond ik heel leuk om te lezen. En hij eindigde ooit een interview met Mijn God interviewen. Wat ben ik aan het wauwelen? Dat wordt lachen.
Ja.
Fijn dat je hier bent.
Bedankt voor de uitnodiging.
Zal ik even uitleggen waarom je hier zit?
Graag.
Het zat zo. Ik was bezig een artikel te schrijven over dat er een stroming is in Nederland. Nee, die heet De Waal. Nee, er is een stroming in Nederland
Het fascisme. Sorry, oké. Okay. Kom op.
Nou, dat okay, zeker. Ja. Nee, sorry. Een stroming waarbij linkse intellectuele mensen, vaak mannen, ironie, wat een stijlmiddel is, gebruiken als levens... hoe noem je dat? Gewoon als levensdoel, zeg maar. Zij zijn alleen maar ironisch. Ze roddelen heel veel, vooral in podcasts, over dus BN'ers die dan over BN'ers gaan roddelen. En ze haten allemaal Tim Hofman. Dat is een overeenkomst, ben ik achtergekomen. Ah. Die man hebben allemaal... Nou, ik vind dat een ingewikkelde stroming. Want ik vind roddelen heel erg leuk als mens. Maar in de openbaarheid... En ze hebben dus roddelen ook een beetje bon ton gemaakt. Zo van als de linkse intellectuele mensen doen... dan mag iedereen het doen. Mm-hmm. Zo voelt het een beetje. En ik vind roddelen in de media echt schadelijk. Kijk maar naar Amerika bijvoorbeeld. Want het kan doorschieten volgens mij. Daar was ik... Oh, sorry?
Vertel daar wat meer over.
Waarover?
Over dat roddelen op in Amerika is doorgeschoten.
Ja, of nou, ik weet niet of het helemaal waar is. Wat ik zeg maar... de ander... heel erg bezig zijn of de ander het wel goed doet of niet. Roddelen is natuurlijk een beetje een vorm van... Oeh, die doet iets mm-hmm. wat ik nooit zou doen.
Ja.
En je ziet zo in campagnes en zo in Amerika... De overtreffende trap daarvan.
Ja, 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 ja,
dus
ja.
Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk... omdat het neigt allemaal een beetje daar naartoe.
Mm-hmm.
En dat is allemaal voor die mannen een verdienmodel geworden. Het is allemaal prima dat het gebeurt, maar ik vind het ingewikkeld. Nou, dus ik was bezig om een artikel te schrijven... hoe linkse intellectuelen roddelen uit het riool hebben getrokken... en bon ton hebben gemaakt, wat een veel te lange titel is. Maar nou, toen zei een vriend van mij, die zei... ja, maar als je dat doet... dan doe je hetzelfde als wat zij doen.
Mm-hmm.
Dus als ik in mijn pot... daarom is dit ook ingewikkeld wat ik nu helemaal aan het zeggen ben. Want ik doe nu precies hetzelfde als wat zij doen. Namelijk de ene podcaster die praat over de andere. Dat is allemaal super ingewikkeld. Mm-hmm. Toen dacht ik, misschien moet ik het niet doen. Toen las ik jouw boek. En je boek gaat over heel veel dingen. Maar ook hierover voelde ik ergens.
Mm-hmm.
En ik kan het nog niet zo goed duiden. Daarom hebben we ook dus nog echt niet een vraag... We hebben nog geen vraag, dus die recensent van Spotify. Ja, die voorbereiding is niet gelukt. Want, mm-hmm. Dus toen dacht ik, ik moet jou uitnodigen. Want in jouw boek, zal ik even voorlezen wat ik in jouw boek las... waar ik meteen op aanging, terwijl het begin van het boek.
Graag.
Dus dat lijkt, sorry, jij komt straks echt aan het woord.
Nee.
Ook voor de luisteraar, komt straks aan het
lees
woord.
Lees maar lekker voor.
Op bladzijde 12 al, vrij snel, schrijf jij... we moeten anders omgaan met onze spraak en tijd. We moeten op een heel andere manier gaan spreken. Nou, dat vond ik al heerlijk. Alleen zit hier een paradox in. Door dit als een methode te brengen, door te stellen dat het vertellen... over hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn... een manier is om anders om te gaan met je spraak en tijd. En door er op die manier weer een doel aan te koppelen... tussen haakjes anders of beter omgaan met je spraak en tijd... wordt het op zichzelf weer precies als het soort taal... of als de manier van met je tijd omgaan waar het eigenlijk op reageert. Dat vond ik heel mooi, omdat ik dacht... dat is een beetje wat ik dan ga doen als ik in deze podcast ga zeggen... andere podcasters moeten stoppen met roddelen.
Mm, ja.
Je doet mee aan... je hebt commentaar op een systeem...
Ja.
Maar terwijl je commentaar hebt op het systeem... doe je mee aan het systeem. Ja. Dat dacht ik een beetje. Nu mag jij wat zeggen.
Wat ik nu de hele tijd aan zit te denken... zeg maar wat jij roddelen noemt... is het niet gewoon praten over wat anderen zeggen...
Ja.
En dus het is de hele tijd, zeg maar, als je iets wil, tegenwoordig iets wil zeggen, ook als je journalist wil zijn of wat dan ook, of op social media iets te zeggen wil hebben, dan is gewoon de snelste en effectiefste manier om mensen die iets doms zeggen te gaan quote-tweeten of zo.
Ja.
Gewoon te gaan spreken over wat anderen zeggen.
Ja.
En dat is media of zo. En dan kun je een soort van de hele tijd aan het woord zijn. En, en dat is denk ik... Ja,
wat mij tegenstaat.
Dat is wat je tegenstaat. Maar ik vind het ook grappig dat je dan... Maar kijk, ik weet niet exact... Ik weet niet of ik dan zand in de raderen gooi. Ik weet niet exact wie je bedoelt met ironische mannen in de media. Maar bijvoorbeeld Tim Hofman. Zeg maar, ik snap wel waarom hij een soort doelwit is of zo.
Heel erg.
Omdat hij de hele tijd... Zeg maar, Tim Hofman is aan het woord.
Ja.
Is als levenshouding. Hij spreekt.
Ja, want het gaat ook over... Nee, dat is waar. Het gaat ook over...
Ik mag hem, hè? Ik bedoel, ik heb gedeelde vrienden daar niet van.
Nee, zeker. Want ik dacht ook...
Geintje.
Maar die mannen hebben allemaal een hekel aan hem. Omdat wat Tim doet... Je kan zeggen over hem wat je wil, maar hij doet wel iets.
Mm-hmm.
Toch?
Ja. Maar, oké, absoluut.
Toch, hij bewerkstelligt iets. Die andere mensen staan allemaal aan de zijlijn te praten over wat andere mensen zeggen.
Maar,
snap je toch?
Ja, dat snap ik wel. Alleen, maar voor een deel doet Tim dat ook, snap je? Tim is, want kijk, Tim maakt wel programma's en hele mooie programma's. Mm-hmm. En goede programma's, maar hij zit ook de hele dag op Twitter, zeg maar.
Ja, dat
en als
is waar.
Hij 10 minuten over heeft, zit hij weer in een podcast, weet je?
Ja.
Maar nu zijn we dus die...
Nu zijn we dus precies
nu
dat
Nu zijn we dus
doen.
Die mannen, ja. Maar ja, en hoe ontkom je eraan? Is dat je vraag? Nee.
Ja, dus hoe kunnen we iets zeggen over hoe er gepraat wordt?
Mm-hmm.
In deze tijd? Want ik denk dat veel mensen dat hebben. Dat er een soort andere manier van praten moet komen. Dus we hebben commentaar op mensen die praten over andere mensen die praten.
Ja.
Maar als we dat doen...
Zijn we dat aan het doen? Ja.
Of moet het eerst over je boek hebben? Dat we het misschien via je boek erop komen?
Misschien kan ik nog één gedachte hierover delen dan. Het. Want ik moet zo... er was een keer... Toen werkte ik nog bij Vice. En toen had volgens mij... Iemand in de media had een soort mail naar heel veel mensen in de media gestuurd. Misschien was het Joost van Bellen.
Ja.
Of zat hij ook in soort van de CC, maar het waren echt honderden mensen.
Ja.
En toen ging iedereen een soort van reply all doen. Wat een mail, zeg maar, die BCC had moeten zijn, snap je?
Ja.
Dat was toen kon dat nog of zo. En dus toen ontstond dus een hele lange... mensen gingen geintjes uithalen. Mensen gingen een soort van...
Oh, wat goed.
Het was een soort mini-social media waarbij mensen op elkaar gingen reageren.
Ja.
Maar toen reageerde één iemand heel chagrijnig. Jongens, kappen nu, want dit is niet productief. En toen stierf het ook uit. Snap je?
Ja.
Je denkt van, oké, maar dat is dan gewoon nog iemand, nog een troll die iets zegt. Maar
ja.
Iemand deed een beroep op de reden.
Ja, maar dan sterft het dus wel uit.
Toen stierf het uit. Ik weet niet goed wat dit verhaal betekent.
Nee, maar
voel je de relevantie?
Ja, ik voel de relevantie. Ja. Ik voel dat, maar misschien moeten wij...
E-mail is geen social media.
Nee, nou... Misschien moeten we eerst het probleem echt goed benoemen. Hebben we het probleem goed genoeg benoemd?
Dat weet ik niet.
Wat is jouw probleem in het boek? Laten we het toch eerst even over het boek. Ik denk dat we via het boek terugkomen.
Oké.
Okay. Je wilde... Waar gaat het boek over?
Het boek gaat over... uiteindelijk komt het vanuit mijn eigen frustratie... dat ik weet dat ik soms dingen schrijf die mensen blij maken... en waarvan ik denk, oh ja, dit is goed...
Ja.
En wat ik in boekvorm maar niet voor mekaar krijg.
Ja.
Dus het komt deels voort uit frustratie, maar ook deels voort uit hoop.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld ooit dat dokter Oetker verhaal.
Ja.
Dat is uit 2017 of zo, of misschien begin 2018. Dus ze is inmiddels 6 jaar oud. En dat had ik toen geschreven. Ook wel vanuit een soort gevoel van, ik heb niks... te zeggen. Dus ik ga naar mijn eigen leven om even kijken.
Ja.
En toen kwam... Nou, toen ging ik dus op zoek naar... Wie zit er achter die... Wie
omdat
zit
je niks te zeggen had.
Daar kwam het een beetje vandaan, ja. Of in ieder geval, omdat ik toen ook al worstelde met van... waar moet ik het nou over hebben of zo?
Hmm.
Als ik het niet zozeer wil hebben over wat anderen zeggen... kan ik dan zelf echt iets...
Ah, zo,
kan ik dan iets zeggen wat echt vanuit mezelf komt?
Ja,
vanuit mijn eigen fascinatie.
Ja.
En toen... Ja, toen liep ik tegen die pizza aan die ik voor dezelfde keer kocht.
Ja.
En dacht ik, weet je wat, ik ga eens uitzoeken van wat is daar nou het verhaal achter? Want het is alleen maar zo'n façade, die doos en die pizza die daar op een tafel ligt. Maar wie heeft ooit die pizza verzonnen? Wie is het genie achter de diepvriespizza?
Er moet iemand zijn die ooit heeft gedacht. Mozzarella. Doen we zo in die plakjes erop.
Ja.
Dat vriezen we in en dan verkopen we het.
Het komt ergens vandaan.
Ja.
Maar dat verhaal is, is niet zo snel een verhaal. Zeker voor het concern zelf. Die hebben al een verhaal. Namelijk wat je ziet op die doos is het verhaal.
Ja.
En eventueel wat corporate communication. Maar niet soort van, hè? Anyway, dus Die man heb ik toen niet gevonden. Maar de zoektocht was wel...
daar ging het om toch
dusdanig aansprekend dat ik toen... Nou, dat werd goed gelezen en zo.
En waar ging het eigenlijk om?
Ja, over...
Waar ging het eigenlijk over, bedoel ik?
Ja, maar, nou ja, over dit dus. Over een soort van... Over een soort frustratie. Dat ik zocht naar wat ik nou moest zeggen.
Ja, maar dat is waarom je het verhaal... Nee, waar ging uiteindelijk die
zoektocht... Oh ja, het boek.
Nee, niet het boek, sorry. De zoektocht. Waar ging uiteindelijk... gaat dat dan over... ging het uiteindelijk over... dat jij de oorsprong van de dingen wil weten? Of wat was de... Ik bedoel, het verhaal... Wie heeft de dokter Utker mozzarella pizza bedacht? Dat is... Nou, daar ga je naar op zoek. Maar daar zit natuurlijk een onder... Daar gaat over iets groters, neem ik aan, toch?
Ja. Het gaat ook... Ja, het gaat over je leefwereld leren kennen en zo. En ook gewoon... Maar kijk, ik bedoel, toen ik die zoektocht begon... Dan is het ook gewoon dat ik... Dan wil ik dat daadwerkelijk weten.
Ja.
En dan is het één simpele vraag die je probeert uit te zoeken, zeg maar.
Ja.
En groter gezegd is het soort van inderdaad een zoektocht naar een soort... het gevoel van ontheemding opheffen door een soort van je eigen leefwereld, hoe abstract ook, wat beter te begrijpen.
Ja, want je zegt ontheemding is... Kijk, heb ik dat hier? Ik heb dat geselecteerd.
Mm-hmm.
Het is het gevoel dat spullen een geschiedenis hebben die door de markt of het kapitalisme aan ons gevoel en zicht en bewustzijn worden onttrokken. Die onttrokkenheid zorgt voor ontheemding. Dus omdat wij niet meer weten wat de oorsprong van de dingen is, waar dingen vandaan komen. Ik heb ooit zuurdesembrood gebakken.
Aha.
Dat zorgt voor heemding.
Ja, hè?
Ja. Maar echt. Ja. Denk je gewoon, oh ja, nu weet ik waar het vandaan komt. Ja. Nu weet ik hoe het ontstaat, toch? Of ja.
Maar zeker weten.
Ja.
Ik ben ooit van Amsterdam naar Utrecht gefietst. En dat stuk doe je normaal met de trein.
Ja.
En dan dacht ik ook, wauw.
Ja, dit is hoe het... Ja.
Platteland werd ineens weer Utrecht. Dat was zeer heemdend.
Ja, ja. Ja, dus dat Dr. Utker verhaal gaat eigenlijk over... Je wilde weer geheemd worden.
Ja, precies.
En, maar het was...
Het kwam ook voort uit... Ja, uit soort van dat ik bij Vice ooit werkte.
Oh, en daartoe, Vice.
En daar toen ook een soort burn-out kreeg. Omdat ik ook tegenaan liep dat ik niet meer precies wist wat ik daar nou moest zeggen.
Ja.
En dan ook in die tijd, dus lang geleden, bijvoorbeeld met... toen Breivik die aanslag pleegde op Victoria. Dat ik toen ook zeg maar helemaal doldraaide op soort van alles lezen wat elke vooral rechtse mispelende columnist dan te berde bracht.
Ja.
En daar helemaal gek van werd en dacht van ja, hoe kunnen mensen dit zeggen? Snap je?
Ja, ja. Dus dan is het probleem is dat mensen zeggen allemaal dingen. Zeg maar wat.
Ja.
Dat is het probleem. Mensen zeggen maar wat.
Ja, er wordt te veel gezegd.
Nou, dat was het.
Nou,
zet hem nu uit. Nee, er wordt gewoon te veel gepraat. Er wordt te veel gezegd.
Ja, ja, ja. Maar dit is weer die paradox, want hier zitten we dan.
Nou ja, goed, laten we het nu maar doen dan, toch?
Ja, 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 zeker.
Ja, fuck it. Niemand luistert, behalve één iemand.
Ah.
Mijn moeder. Nee, laten we het gewoon doen, toch? Ja, we kunnen het er gewoon nog even over hebben. Je boek gaat er ook over.
Ja.
Nou, nee, je boek gaat er over hoe je wel weer heemt.
Ja.
Maar dat Dr. Utker... Dus dat Dr. Utker ding was... Ik wil iets te zeggen hebben. Dat lach je.
Ja. Het is
nog steeds vervelend om het over te hebben.
Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon een ingewikkelde materie. Zeg maar. Ik, ook bij het schrijven van het boek dacht ik van... ja, wat is nou de kern? Wat
is het
nou
niet ingewikkeld? Ik vind het niet ingewikkeld.
Nee? Okay.
Nou. Mensen praten gewoon te veel. Nou. Mensen... journalisten, podcastmakers, ze lullen maar wat. Ze moeten om de week iets maken of iedere week iets maken. Oké, dan doe ik dit wel. Dus er is geen engagement. Er is geen waarachtigheid meer. Er wordt niet echt gezocht.
Er is engagement.
Verdienmodellen, ja, concepten.
Ja.
Ja, dus dat voelde ik, daarom zit je hier. Dat voelde ik toen ik dat, en dat zit, daar is die ironische man een voorbeeld van met hun verdienmodellen. Dat
Zeker.
Voel ik ook.
Ja.
Oké, dan hebben we het probleem duidelijk, toch?
Ik
vind het niet een heel ingewikkeld iets.
Oké, goed.
Toch, of vind jij wel?
Nou, nee. Ik denk ook dat mijn soort van oplossing om uit te komen... uit die soort van impasse was inderdaad... dus gewoon naar de eigen leefomgeving te kijken.
Ja.
En daar dan verhalen te vinden.
Dus dat Dr. Utker ding was een heel goed ding?
Ja.
Ja.
Daar was ik blij mee.
Ja.
Maar nogmaals, zeg maar, het is ook een soort van, kijk, als je elke week dan over de als ik volgende week de weet ik veel, de Wagner kippizza pak, ja, dan.
Exact.
Dat is niet.
Nee. Dan doe je weer hetzelfde.
Dat werkt niet.
Nee.
Dan ben je de snackspert. Nee, die heeft ook elke week een nieuwe snack.
Ja, ja.
Maar ik bedoel, ja, het soort van dat worstelen met een concept en een soort van authenticiteit.
Ik zou deze podcast eigenlijk willen maken wanneer ik zin heb.
Ja, precies. Maar je maakt hem elke twee weken.
Ja, maar dat is hoe het gaat. Dat is ook het kutte. Dat is ook hoe het gaat natuurlijk.
Ja, ja, zeker.
En bij Vice was je, voelde je dat op een gegeven moment, ik ben dingen aan het doen die niet goed voelen.
Ja.
Waar voelde je dat aan? Of wat? Hoe had je dat?
Aan mezelf, ja, kijk, bij Vice was ik mezelf gewoon helemaal de blubber aan het werken. En dacht ik steeds vaker na over van, ja, maar wat is nou goed om te zeggen in plaats van wat is effectief?
Ah, ja.
En dat was op het moment dat soort van, dat soort van via Facebook, zeker toen, dat groeide toen enorm. Dat soort van die traffic pomp helemaal open ging.
Ja.
Dus dat ze gewoon miljoenen bezoekers haalden. En het ging veel meer daarom.
Ja.
Maar. Het ging om de haverklap viral. Maar ik dacht alleen maar van ja, maar. Ja.
Het gaat gewoon aan je vreet op een gegeven moment.
Ja, ja. Als je iets moet maken of steeds iets moet vertellen. En dat het dan uit jezelf moet komen terwijl het dan niet heel echt is. Dat is denk ik de worsteling.
Ja. En hoe ben je daar uitgekomen?
Ja, nou ja, ik heb nu dit boek. Nu.
Ja.
Nee, ja, hoe ben ik uitgekomen? Zeg maar, ja, toch gewoon, ik denk ook deels via de satire. Want op een gegeven moment ben ik bij de spel terechtgekomen. Ja. En daar, daar is het een stuk makkelijker om gewoon de hele tijd soort van in satirische vorm over dingen te spreken.
Ja.
Ja.
En zijn dat altijd dingen die ertoe doen?
Nee.
Of ben je ook soms gewoon viral dingen aan het...
Zeker, oh, ja, hoor. Ja.
En heb je daar nu een heel goed kompas voor? Heb je meteen door wanneer iets...
Weet ik niet zeker. Goeie vraag. Heb ik daar een goed kompas voor?
Nou, bij Vice ging je het voelen. Toen heb je een boek erover geschreven.
Ja, maar bij Vice was het ook... Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon een burn-out of zo.
Ja,
dat je, bedoel, het is ook gewoon je lichaam wat het niet meer trekt. En dan ga je misschien achteraf ook een redenering maken. Ik haal mezelf altijd onderuit.
Ja.
Het is heel irritant voor jou, maar...
maakt niet uit.
Zo gaat het.
Ik probeer een beetje... Ik ben hier voor de... We hebben het probleem even al te pakken.
Mm-hmm.
Nu zijn we bezig met hoe je het opgelost hebt.
Ik denk, deels is het satire, op een satirische manier iets proberen te zeggen.
Ja.
Deels is het via zoektochten in het dagelijks leven, in het lokale.
Ja, en daar gaat het boek over.
Ja, en zo kwam ik ook uit bij die Bami-snack van Snackbar Jelle dus.
Ja.
Waarom die nou zo groot is. Uiteindelijk werd dat heel belangrijk.
Je at een Bami, ja, dat schrijf je dus ook in je boek. Al deze verhalen die je nu vertelt, schrijf je in je boek.
Ja.
Je at een Bami schrijf, Bami bal, Bami kegel.
Een kegel.
Je kan er gewoon heen, hè? Je kan hem gewoon eten.
Ja, zeker.
Ik ga hem echt eten.
Dat moet je absoluut doen. Hele goede mensen.
Je gaat er heel erg van scheten, alleen schijnt, toch? Nou, ja,
dat,
jij.
Ja, dat waren meer de kipkluifjes.
Oh, dat was het, de kipkluifjes.
Die zijn zo heet dat ze dan dat witte plastic een beetje oplossen. Dus dan krijg je ook daar wat van binnen. God allemachtig, jongen.
Maar
dorre bouten die je gaat laten.
Sorry, ik ben heet verkouden, dus ik ga heel vaak hoesten. Ja, mensen. En dan is het nu tijd om even iets te vertellen over een theatervoorstelling. Wat ik weer te gek vind, want I love theater, mensen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En dit keer wil ik iets vertellen over de voorstelling Meerte Siminga zoekt een kamer van De Warme Winkel. En De Warme Winkel, dat is een theatergezelschap. En zij maken fantastische voorstellingen. Ik heb al eerder iets verteld over de voorstelling Freaky Friday Face Off. Wat een groot succes was. Of tenminste, die voorstelling was een groot succes. Ik weet niet of het door mij een groot succes was. was. Maar het schijnt wel heel goed bezocht te zijn, heb ik me laten vertellen. Maar nu hebben ze dus een nieuwe voorstelling gemaakt. Meerte Siminga zoekt een kamer. Want een van de makers van de voorstelling, Meerte Siminga, zoekt ook een kamer. Want de warme winkel die voorziet maatschappelijke problemen heel vaak van een artistiek perspectief. En dit keer gaat het dus over de woningnood. En het speelt zich af tijdens een felle satirische hospiteeravond bij een woongroep. Dus dingen als bewegingsruimte, ademruimte, stikstofruimte, ruimte opeisen, ruimte delen en het verlangen naar een bewoonbare wereld komen voorbij. De makers van deze voorstelling zijn dus Meerte Siminga natuurlijk, Meerte Labree, Marius Mensink en Vincent Rietveld. En Vincent Rietveld, een van de vaste makers van De Warme Winkel, heeft het concept bedacht en hij heeft ook de tekst geschreven. En de co-regie is van Vincent Rietveld en Bianca van der Schoot. Nou, dat zijn geen kleine namen, mensen, kan ik jullie wel vertellen. En ik bevind me wel eens in de theaterwereld, dus ik heb recht van spreken. De voorstelling speelt van 1 februari tot en met maar liefst 6 april door gans het land. En ze spelen een groot aantal keer in Theater Frascati in Amsterdam. Dus ga even naar dewarmewinkel.nl. Daar vind je alle informatie over de voorstelling Meerte Siminga zoekt een kamer. En daar kan je ook kaartjes kopen voor deze voorstelling. En wees er snel bij, mensen, want de voorstellingen van De Warme Winkel zijn niet voor niets altijd heel erg snel uitverkocht. En dan kunnen jullie nu verder luisteren naar de podcast. Dus die Bami die was heel groot. Toen ging je uitzoeken hoe kan het dat die zo groot is.
Ja.
Dat was echt een intrinsieke, oprechte, niet op succes gebaseerde vraag.
Dat denk ik wel, ja. Ik voelde hem zo s'avonds voor te slaap vallen. Ja. Ik dacht,
hoe kan het?
Ja. Waarom is hij zo groot? Waarom is hij zo groot?
Die heb je opgelost uiteindelijk?
Ja, ja.
En dat was een euforisch moment.
Absoluut, ja. Ook omdat het succesvol was, zeg maar. Kijk, die Dr. Utkerman heb ik dan nog steeds niet gevonden. Maar dat was dan ook omdat ik dan op een gegeven moment, denk ik, ja, dan, ja. Dan voelde het dan toch dat het dan misschien te veel een maniertje werd.
Ja.
Maar bij die Bami-snack dacht ik van, als ik dit nou eens echt...
Ja, het is heel mooi. Mensen moeten het maar lezen. Moeten we het vertellen wat het is? Nee, hè?
Nee.
Dan moeten mensen maar lezen.
Dat kunnen mensen wel lezen.
Het gaat echt over het leven. de reden waarom die zo groot is, is echt... Vond ik echt heel erg mooi.
Dank je.
Want het gaat echt gewoon over hoe het leven is.
Ja.
En dat het boek, De Verworvenheden of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Rompelvoet te zijn.
Mm-hmm.
Als ik het goed heb, gaat dat dus over de zoektocht. Hoe zorg ik ervoor dat ik weer op een andere manier praat?
Mm-hmm. Dat is een oproep tot originaliteit en nieuwsgierigheid.
Ja.
Ja.
En je zegt steeds, dat snap ik nog niet zo goed.
En niet de hele tijd praten over wat anderen zeggen. Maar ja. Ja.
Wat vind ik?
Wat vind ik? En dan... In mijn geval, wat vind ik interessant? Waar ben ik nou nieuwsgierig naar?
Ja.
Waar word ik door aangetrokken, zeg maar? Wat is de fascinatie? Het is meer vanuit fascinatie in de wereld staan.
Want als je, ik snap nog niet zo, want je zegt steeds, Rompelvoet is ook een metafoor. Ik snap nog niet zo goed waar het metafoor voor is.
Ja, ja, nee, dat is de metafoor.
Echt? Jesus Christ.
Sorry.
Ik zit hier met een gestoorde.
Sorry.
Gaat het goed met Vice, of niet? Toen jij wegging, we gingen toen weer...
Ja, fucking slecht, man.
Echt?
Ze zijn naar WeWork gegaan. En WeWork is ook failliet.
Nou, het grappige is, ik zei het net al voor de aflevering... dat jij schrijft in het boek... dat je was dus hoofdredacteur mm-hmm. van Vice. En toen wilde je bij een groep horen... rond de jeugd van tegenwoordig en zo.
Klopt.
En het grappige was, ik zat in een bepaalde fase van mijn leven... ging niet zo goed met mij.
Mm.
En wilde ik ook stoerder zijn. En toen dacht ik, Vice, daar gebeurt het. Dus ik wilde weer daarbij horen. Terwijl jij was dat.
Het is het verlangen op een net andere plek te zijn.
Bizar.
Een andere
soort jonge hipheid. Wat is dat toch, dat jong...
Misschien een soort Rompelvoet dan, waar je wil zijn.
Ja, waarschijnlijk ja. Waarom wilde jij dan bij die groep van de jeugd van tegenwoordig horen? Of waarom...
Ja, dat waren gewoon... Kijk, ik bedoel, toen ik journalistiek studeerde... was een soort van de jeugd van tegenwoordig net... hadden net What's Gebeurd, zeg maar, als grote eerste mega-hit. Dus ja, Pijnlanen, Vieze Fjur, dat waren gewoon een soort van echt helden. En toen kwam ik bij Vice, toen liep ik daar stage en toen was... Pepijn Fabiello was columnist. Dus,
oh.
dus ik was, ben ik van 22. En toen moest ik hem zo vragen van... Hey, waar blijf je column? Dus ik was echt zo... Weet je wel, nou, hij was gewoon zo van...
Rustig aan.
Super, ja, ik bedoel, de man is gewoon cool.
Ja.
En die coolheid was gewoon een soort van, dat was het summum of zo, ja, in die tijd. Maar ja, ik was gewoon een gast uit Tilburg, eigenlijk uit Zeeland, maar die net van zijn studentenkamer uit Tilburg, met een nep leren jasje van de H&M, daar een beetje rondliep. Ik deed mijn best, maar sommige dingen die heb je gewoon niet, snap je?
Ja. Maar jij wel bij Vice. Ja, voor mij was Vice een soort...
Maar voor, ja, wat was het dan voor jou? Ja,
een soort... Probeer daar het. Gebeurde het. Daar waren de feestjes. Daar waren Nou ja, wat je in je boek ook schrijft. Zo de zelfkant van het leven. De artikelen over, over allemaal rare mensen. En gewoon jong en hip. En daar liepen van die jongens rond. Ja, die heb je nu nog steeds. Dat vind ik dan nu losers.
Mm-hmm.
Maar jongens met snorren.
Wat?
En een zegel.
Jongens met snorren zijn losers.
Ik zag laatst zo iemand. En die had dan zo een snor en een zegelring en een oorbel. Toen dacht ik, ach, dat is de driehoek van de triangle of sadness. Toch? Vind je dat niet?
Ik weet niet echt wat je bedoelt.
En van die hippe gasten die dan zo een snor hebben.
Ja.
En een zegelring en oor. Je weet toch meteen over wie ik het heb?
Ja,
of nee, niet één iemand, maar een soort.
Een soort, oké, misschien een beetje. Een soort,
maar ik wil er wel bij horen. Ik wil toch dat hij mijn vriend wordt.
Ja, je hebt het nog steeds. Dus ja.
Nee, steeds minder. Ik heb het steeds minder. Maar,
ik kom nog steeds op Pepijn. Nee, goed.
Nou, ja, de jeugd van tegenwoordig, daar wil je wel bevriend mee zijn, ja. Maar even terug. Laten we teruggaan. Dus Humblefoot. Ja, dus eigenlijk. Als je iemand bent die er naar verlangt op het eiland Humblefoot te zijn. Dan ben je iemand die er naar verlangt echt authentiek. Origineel te zijn. Of je echt authentiek te zijn, bedoel je? Of echt.
Ik denk het, ja.
Ja, toch?
Ja.
Het maakt je niet zo heel veel uit of het. Of iemand het weet of niet, toch?
Of iemand wat weet.
Nou. Je zegt in je boek ook van, je moet niet altijd de... Even kijken, dat heb ik ook gearseerd. Op een gegeven moment heb je een gesprek met je... Ja, hij is knettergek, deze jongen. Maar op een gegeven moment heb je een gesprek met je sterfelijkheid.
Oh ja.
En dan zegt je sterfelijkheid... Spreek tot de mensen in termen van iets anders dan wat je werkelijk bedoelt. Maar wel op een manier die jij zelf ook niet volledig begrijpt. Alleen zo kom je tot een connectie die echter is dan welke connectie dan ook. Omdat jullie dan beide, jij zowel als de mensen tot wie je spreekt, inderdaad zullen voelen waarom je elkaar begrijpt, zonder dat je kunt uitleggen waarom precies. En dat maakt het begrip enkel waarachtiger en dieper. Alles wat je zegt, zeg je in de paar jaar die je leeft. Ervoor en erna is er niets.
Ah.
Dat vond ik heel mooi. Dus,
ik ook.
Sorry. Wist je niet meer dat je dit geschreven
hebt? Ja, wel, maar toch mooi om dat even zo te horen.
Dus daarom dacht ik, het maakt je niet voor uit. Of ik voel wel...
Je voelt wat er zit.
Ik voelde dat het resoneert.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Jij zegt, ja, ik heb dat ooit van Bas Heijnen gehoord. Maar dat zo van als iets resoneert. Dus voor mij, dan kan ik alleen maar... Voor mij gaat het over... Ja, het is een metafoor. Het is een metafoor voor je echt iets willen zeggen. Of echt iets belangrijk vinden om te zeggen.
Mm-hmm.
En als je het niet belangrijk vindt, moet je het niet doen. Dus je moet Humblefoot heel belangrijk maken. Als je ergens denkt, Humblefoot, dan is je verlangen. Dus volgens mij gaat het verlangen op het eiland Humblefoot te zijn, gaat over, als je iets zegt, moet je het echt willen. Hij geeft me nu een box. Toch, dat is volgens mij waar het over gaat.
Ja, ja.
Wat is de verworvenheden dan?
Ik denk dat het slaat op... Er staat één soort van zin over in het boek, in de inleiding. Ik weet niet eens meer precies wat. Maar ik denk eigenlijk dat het... Oh ja, een soort van de dingen die je tegenkomt op weg naar... Die zoektocht iets te zeggen, dat de voorwaarden zijn. Maar ik denk dat er ook een soort wat cynischere uitleg is of zo. Denk ik soms.
Mm.
Of zeg maar, ik ben redelijk doemerig qua klimaatsverandering en zo.
Zeker.
En zit zoals iedereen tegenwoordig deze week True Detective seizoen 1 weer opnieuw te kijken. Er is niks nieuws. Al onze verlangens zijn gedeeld.
Ja.
Seizoen 1 is dus in Louisiana. Ik weet niet of het allemaal in Louisiana. Ik heb alleen shots van olieraffinaderijen. Ja. Want je hebt daar natuurlijk heel veel oliewinning. En boorplatforms. En dus die detectives rijden de hele tijd door het landschap. Maar dan zie je gewoon een truck, zeg maar, ergens een oprit oprijden. En ik moest gewoon denken aan hoe sinister eigenlijk gewoon een verbrandingsmotor is. Wat tegelijkertijd het normaalste op aarde is.
Ja.
En ik heb het idee dat soort van de verworvenheden soms ook slaat op soort van de verworvenheden van taal. Maar dat de taal zelf bijna een soort, zeg maar, dat de manier waarop we nu spreken, en zeg maar, er zit geen rem op. Snap je? Dus het spraak is eindeloos. Ja. Zeg maar, is gewoon, iedereen praat de hele tijd door. En zeg maar, het doel van iets zeggen is uiteindelijk vaker aan het woord kunnen komen, lijkt het wel. Snap je? Dus dat is media of zo. Media is al de hele tijd op zoek naar een stem. En een stem is iets, is iemand die de hele tijd door kan praten over hetzelfde. Weet je wel? Gezondheidsinfluencers die kwakzalverijden, weet je wel? Keer op keer, daar kun je over blijven praten. Dus het doel is om zoiets te vinden. En ik soort van die zoekt. En dat wat het boek steeds de hele tijd herhaalt, is dat het goed en belangrijk is om iemand om op het eiland Hompenvoet te willen zijn. Het is bijna een soort satire op dat gegeven. Dat je iets naar iets zoekt, waardoor je de hele tijd kunt blijven praten, zeg maar.
Oh, ja.
Ja. Is dit geraaskal?
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Er is iets, er lijkt, zeg maar, er is iets niet goed. Er is iets ongezonds aan zoveel zeggen. Ja. En als je een carrière in de media wil, dan je moet wel. Maar er zit iets moeilijks voor mij.
Nou, mensen noemen het dan, oh, het is een verdienmodel geworden. Eigenlijk dat, zeggen ze dan, het is een herhaling van zetten. Het is,
ja, dat je de hele tijd met jezelf de dingetje iets zegt.
Ja. Nou, het is grappig dat ik heb met deze podcast altijd na zo'n 10 gesprekken, 12 gesprekken, dan kan ik niet meer.
Mm-hmm.
Want dan is de Hompenvoet weg.
Ja.
Snap je, dan is het, dus ik spreek jou en dan over 2 weken Jungle by Night. Ook van die gasten.
Ja.
Die, nee trouwens, die kunnen echt wat. Maar ook coole gasten waar ik bij wil horen. Dat bedoel ik, zeg maar.
Ja.
Voordat mensen denken dat ik dat gasten met de Triangle of Sadness vind. Nee, helemaal niet. Dat zijn echt coole gasten die ook echt wat kunnen. Dus daar ben ik nu al zenuwachtig voor. Maar daarna moet ik even niet meer. Want dan wordt het...
Ja, een maniertje.
Dan wordt het een maniertje. Je moet echt waarachtig geïnteresseerd zijn. En als je dat niet bent, dan moet je je bek houden.
Ja.
Maar toch, en dat is natuurlijk wel het systeem, dat de beloning die mensen krijgen die gewoon maar lullen de hele tijd,
ja,
die is heel hoog. Dus je denkt ook ergens, ik wil dat ook.
Ja, zeker. Zeker.
En dat is het frustrerende. Daarover...
Er zit zoveel veiligheid ook in.
Het is zoveel, het is veilig
in likes.
Ja. En ja. Het is, maar toch wil je het ook. En dat is ook, en dat merk je dan bij jezelf. En dat vind je dan ook vervelend om te merken.
Ja, zeker.
Maar laten we even toch teruggaan naar hoe we het op kunnen lossen.
Ja.
Ik denk dat dat goed is.
Ik denk dat... Voor een deel ligt het echt buiten je handen. Want de manier waarop we nu spreken is gewoon dus... Ja, ik bedoel, X, Twitter is nog steeds gewoon het plein. Als je gewoon vanuit niets komt en niets wil gaan zeggen... dan ga je gewoon op x.com kun je gewoon dan maar dingen gaan zeggen. En die gaan dan rondzingen en dan krijg je een publiekje. En dat is, waar anders vind je dat?
Maar
je kan een podcast beginnen, maar...
Ja.
En je ziet dat mensen dat nu ook meer doen. Bijvoorbeeld, Sam van Raalten is de ondergrond begonnen.
Is
een podcast met allemaal fascinaties, zeg maar.
Oh, ja.
Maar ja, ik voel wel een soort verwantschap. Hij komt ook bij Vice vandaan. Dat is ook niet ontoevallig. En ik denk dus dat deels dat die platforms, sturen hoe we praten daar en denken een bepaalde richting op. Dus ja, met likes, met retweets. En als je Je ziet gewoon die aandacht, die is een soort van heel erg verslavend. Dat heb ik ook bij de speld, weet je wel. Als ik daar iets goeds zeg over Little Kleine, dan hoppa.
Was jij dat die dat 25.000
likes. Ja, hoppa, thank goeie, you. Ja. Fuck you, Little Kleine.
Ja.
Kan mij het schelen. Maar voor een deel is dat niet erg, maar je moet het niet te veel doen. Klinkt hypocriet?
Nee, zeker
is het
niet.
Ook.
Welke was die van Little Kleine? Je had van Little Kleine als je Little Kleine.
Hij wil dat hij hoopt dat zijn nieuwe documentaire vrouwenmishandeling bespreekbaar maakt.
Ja, die vond ik echt heel goed.
Nou, bedankt.
daarom vind ik het vervelend dat het mooie aan podcast vind ik dat dat nou een medium is. Laten we daar alsjeblieft bij wegblijven. Laten we podcast nou dat medium houden waarbij je echt gefascineerd dingen uitzoekt.
Ja.
Zonder dat het een verdienmodel wordt met likes en dat gelul.
Ja, okay, hallo, Vladimo. Hallo, Sander Schimmel. Oh, je mag geen naam, je wat geen naam. Ja.
En we lossen het ook niet op door. Ik heb een vriend die daar ook veel mee zit. En die zei op een gegeven moment: ja, ik ga maar gewoon. Je moet gewoon zelf mooie dingen maken.
Ja.
Je moet gewoon ga niet. Hij is ook dit boek aan het lezen. Hij raadde dit boek aan trouwens. Maar toen was ik het aan het lezen. Toen zei hij. Toen had ik het over dat artikel. Toen zei hij: je moet dat boek lezen, want dat gaat hier over.
Okay.
Dat is wat het is. Je gaat het systeem toch niet veranderen?
Nee.
Toch?
Nou ja.
Je kan er beter iets tegenover zetten. Wat wel waarachtig is. En...
Ja, zeker. Ja, maar met de melancholie van dat het soms ook gewoon heel moeilijk is. En ja, iets moois tegenover zetten. Kijk, voor dit boek. Uiteindelijk is het dan. Ik probeerde ook een soort echte roman te schrijven vanuit de verbeelding en zo.
Ja.
En uiteindelijk werkte dat niet, dat verhaal. Dat werd niet echt. Dus dan uiteindelijk is het een soort reactie geworden op taal die nep is. Maar snap je? Dus ik ontkom er hier ook niet aan.
Nee.
Dus dat maakt het dan melancholisch. Wat jij zegt om er iets tegenover te zetten wat dan echt vanuit jezelf komt of wat je echt wil vertellen. Maar ja, wat is dat?
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, daar moet je toch de hele tijd naar op zoek gaan.
Dat is waar. Zeker.
Ja. Dat is het. Dat is de.
Ja.
Als je het hebt over voorbereiding.
Het is waar.
Je kan een boek lezen van iemand, maar de voorbereiding zit hem er meer in. Wat wil ik nou echt weten?
Het is waar. Het is ook. Weet je wat het is? Het is ook gewoon een beetje mazzel hebben, denk ik. Met op iets stuiten waar je het over kunt hebben. En daar kun je wel naar blijven zoeken. Maar ik had bijvoorbeeld een keer. Ken je Depths of Wikipedia?
Nee.
Dat is op alle platforms zit zij. Dat is iemand die zeg maar de grappigste vondsten uit de krochten van Wikipedia verzamelt en verspreidt. En zij is Annie Rauwerda. Ik weet niet of ik daar heb ze van verre origine Nederlands. En toen had ik een keer een nieuwsbrief van haar gezien dat ze in Nederland was om dingen uit te zoeken. En ik wilde haar altijd al een keer spreken. Dus toen ben ik met haar wat gaan drinken. En zij was onderzoek aan het doen naar de oma die had een bordeel. Of daarachter een grote oma, zoiets, in Amsterdam. Maar zij, ik probeerde aan haar ook voor te leggen van ja, hoe zij zich dan verhield tussen een soort van dingen echt zeggen en de hele tijd maar weer content vanuit Wikipedia, zeg maar, rondpompen. En ze snapte de vraag niet eens. Of
oh nee?
Zei van, ja,
daar was
ze
niet eens mee bezig.
Je stem vinden, ja, wat de fuck is dat? En toen dacht ik ook al van ja, weet je wel. Dus, kijk, zij is, ze is 23 en ze is gewoon, ja, ze is on top of the world. En ze is gewoon echt heel goed daarin. En ze heeft een soort perfect, ja, gewoon een soort perfect medium gevonden, weet je wel. Want ze houdt echt van Wikipedia.
Ja.
Ze is zelf ook, ze maakt ook, ze schrijft ook lemma's en zo. En ja, dat is gewoon helemaal haar onderwerp. En dus soms heb je dat. Snap je?
Maar dan is toch gewoon het onderwerp zo fascinerend en zo prachtig genoeg dat je vanuit daar kan putten.
Zeker. Ja. Maar daarom zeg ik van, je moet daar ook een beetje mazzel mee hebben.
Dat je dat hebt, ja.
Ja. En als je dat niet vindt, dan, dan moet je blijven zoeken.
Als je die vindt, moet je blijven zoeken.
Ja.
Ja, dat is wel echt zo, ja.
Nou, ik denk vaak van bijvoorbeeld dus weer. Maar kijk, omdat zoveel gesprekken op social media worden gevoerd, is het gewoon altijd, je voedt altijd het beest of zo.
Ja. Ja.
En soort van wat je net zei over engagement, zeg maar, is vervangen door engagement.
Oh, ja.
En dat zijn sorry.
Wat is er? Het lachje?
Dat is zo lame. Ik dacht zo, oeh, dan ga ik dat zeggen, weet je wel.
Engagement is engagement geworden.
Ja,
dat is een hele mooie uitspraak.
Ja, ja, maar,
dat is op een tegel.
Ja, precies. Maar dat is het,
dat is het probleem.
Dat is het lame eraan, zeg maar. Maar het voelt wel een beetje zo van, ja, oké, engagement. Nou, oké. Maar dat is geen gesprek of zo.
Grappig dat
en
jij...
het is wel een gesprek, maar het is ook, ja, alles gaat naar de kut, sorry. Ja.
Het is grappig dat je aan de ene kant de hele tijd bezig bent met hoe ben ik waarachtig en de uitvraag engagement is vervangen door engagement. Is nou echt iets waarvan ik denk, dat moet je zonder ironie en zonder schaamte zeggen.
Ja.
Want dat is gewoon een hele goeie.
Nou, dank je. Maar ja, ik ben ook erg zelfbewust. En wat kan ik daaraan doen? Dat weet
niks.
Ik niet.
Niks.
Ik ben te oud om daar nog iets aan te doen. Dat systeem ga ik niet meer veranderen.
Dat systeem ga ik... Nou, kijk, er zit wel... jij zegt wel aan het begin van je boek... we moeten een andere manier van praten gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is toch iets wat moet veranderen dan?
Ja, zeker. Ik zit... Ja. Ja, en ik weet niet wat het is... Maar het is... ik zat te denken om bijvoorbeeld... Je hebt zo'n kroeg bij mij aan de hoek. Ik zat te denken om dan... Als ze daar nou een soort van één keer in de zoveel tijd... een kleine salon hebben. Ja. En dan gewoon met elkaar weer zoals in de koffiehuizen gaan praten.
Ja.
Daar zat ik aan te denken. Maar dit is echt zo leem. Want ja, doe het of doe het niet. We gaan het niet in een podcast over je niet uitgevoerde plan praten.
Nee.
Maar daar zat ik aan te denken. En, ja. ja, god. En dit boek heb ik.
Nou, je hebt een supermooi...
ik heb ook een nieuwsbrief.
Maar... Je hebt een supermooi boek geschreven. Je hebt een nieuwsbrief.
Ah, wat ik wel leuk vond trouwens, was dat... zeg maar over het systeem wel of niet veranderen. Oké, het is een soort satirische... De vorm van het boek is een soort zelfhulpboek.
Ja,
dus ik vertel je van... Ja.
Schrijf eerst een verhaal over Dr. Utker.
Precies, ja. De dingen die ik heb gedaan, ja. Breng ik als een soort van lessen. Van, ja. Doe dit. En ik doe dan alsof het heel algemene lessen zijn. Terwijl, schrijf een boek over drie zelfdodingen in je familie. En raak daardoor van ze vervreemd. Dat is natuurlijk wel een heel particuliere opdracht. Dat lukt niet iedereen. Wat grappig is dat soort van... Dat echt veel mensen... toch gewoon reageren op het boek van... zeg maar allemaal mensen die zijn van... ja, ik heb allemaal verhalen weer gepitcht. En die zijn zelf dingen gaan maken door dit boek.
Wat goed. Dus die zijn het toch als een zelfhulpboek gaan behandelen.
Als het werkt, dan werkt het, ja.
Nou, jij zegt, wat ik wel goed vond, is... je zegt ergens in het boek... je moet de oorsprong van de dingen weer... ach, nou ja, wat je met Dr. Utker doet.
Ja.
Dus alles om ons heen... Je zou, en op een gegeven moment werd je daar manisch in.
Ja,
dus alles kan je helemaal terugredeneren naar waar het ooit begonnen is.
Ja.
En dat kan iedereen natuurlijk altijd doen.
Zeker weten. Ja.
En dat zou ook goed zijn als mensen dat doen.
Ja, ik denk het wel, ja.
Dan weet je waar het vandaan komt.
Ja.
Ik zag de documentaire, dat iedereen moet kijken, over de Stichting Rembrandt. Dus het is een stichting, het heet volgens mij ook Stichting Rembrandt. Een stichting van hele rijke mensen... die contributie betalen, volgens mij zijn er 1500 of zo. En die hebben dus een hele grote rekening van 58 miljoen. En die mogen dan, komt het Rijks naar hen toe... en die zegt dan, hey, we willen heel graag de vaandel dragen voor Vermeer kopen. Mogen we geld?
Mm.
Een soort groep rijke mensen. Nou, en dan op een gegeven moment die documentaire opent... met dat het Rijks, wat ik een fantastisch kunstwerk vind... van Stichting Kut... Nee, niet Stichting Kut. Van Shit, ik kom niet op de naam. Maar die hebben een kunstwerk en die hebben alle onderdelen van een... volgens mij een kever of een Peugeot, dus een oud autootje, in blokvorm. Dus zeg maar, dan staat er een blok glas.
Ja.
Want zoveel glas zit er in de... En een blok staal. Ja. Zoveel staal zit. Dus je zit in blokken, is die...
Mm.
En die hele rijke mensen snappen niet wat het is. Of die zitten zo, het wordt uitgelegd, maar die zitten zo... Hé, maar waar is dan de verf? Ja, nou, dat is dus één blokje is de verf natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Het is een fantastische documentaire, want je ziet ook gewoon hoe... Ja, het is fantastisch, fascinerend.
Ze kunnen die dingen niet loskomen.
Nou, en het zijn gewoon eigenlijk amateurs die geld hebben, ja. Maar ook liefde. Dus het is, je kijkt ernaar met, oh, deze mensen hebben gewoon heel veel geld en mogen bepalen wat voor kunst komt. Maar het is ook heel lief, want ze zitten ook gewoon heel erg te overleggen, gaan we het geld geven en ze steunen de cultuur. Dus het is ook super schattig, maar goed. Maar het is ook decadent en dus het is alles tegelijk. Maar dat is eigenlijk, ik vond dat een mooi ding, dan zie je waar iets uit bestaat.
Ja.
En dan kan je nog helemaal terugredeneren waar het vandaan komt. Maar dat zie je nooit meer. Je bent nooit meer bezig met waar komt iets nou van vandaan of waar bestaat iets nou echt uit.
Ik heb eigenlijk ook het idee dat het soort van, in dit boek gaat het dan, zit het heel erg op voorwerpen en een soort van gevoelsdingen uit de leefomgeving, mm-hmm. Snacks, aansprekende visuele dingen of zo, maar op een bepaalde manier, waarom zou dat niet ook gewoon met spraak kunnen of zo? Dat iemand iets fucking dom zegt online. En dat je eerst gewoon iemand helemaal gaat doorlichten. Niet altijd haalbaar. Soms wil je ook gewoon zeggen, hè, als het dom is, laat ons dan zeggen, dit is
heel dom.
Heel dom.
Ja.
Maar dat één keer per week of zo. Of één keer in de twee weken.
En bij de rest moet je helemaal uitzoeken.
En dan bij de rest gewoon eerst uitzoeken.
Waar komt helemaal vandaan?
Wat is dit?
Ja. Ja. Wat gebeurt hier nou echt?
Tenzij het echt een fascist is en dan. Maar ja, ik weet het niet. Ik bedoel, nogmaals, als je het precies als methode brengt, dan. Als je precies zegt hoe mensen het moeten doen, dan. Dat is niet hoe ze moeten doen.
Ja.
Dan doen ze wat jij zegt dat ze moeten doen. Ja.
Ja,
als je
dat is
één
waar.
Ding meeneemt, laat het dan iets onduidelijk zijn.
Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Nou, het is mooi dat het dat schrijf je in het begin ook. Als je voelt, hey, er klopt iets niet met wat er gezegd wordt. Ik word moe van wat er allemaal gezegd wordt.
Mm-hmm. Ja.
Er wordt niet een echt. Je ziet op tv toch nooit meer echte gesprekken.
Nee.
In talkshows. Een echt gesprek.
Mm-hmm.
Echt mensen die echt iemand die iets van iemand anders wil weten.
Ja, nou ja. Zelden. Ja, ik ook niet, maar ik kijk wel heel weinig tv.
Ik kijk ook weinig tv, omdat ik dat vond.
Ja.
Misschien moeten we een televisieprogramma maken over.
Ja. Een echt gesprek, ja. Maar het is ook zeldzaam natuurlijk om dat te hebben.
Een echt gesprek?
Ja. Maar dat je. Het is ook gewoon. Een echt gesprek is ook vaak een soort vorm van milde verliefdheid of zo. Dat je zo met iemand in contact bent en dat je dan tegelijkertijd dingen ontdekt. Gewoon.
Mm-hmm, ja.
En dat is gewoon zeldzaam,
ja.
Denk ik. En kostbaar.
Nou, en dat je samen tot iets nieuws komt.
Ja. Maar zo'n ontmoeting is heel bijzonder. En als je dat vindt, dan is dat geweldig.
Ja.
Maar ik probeer het wel eens. Ik bedoel, ik heb al wel op mijn laptop zo'n lijst staan met sommige, weet je wel, fragmenten van gesprekken waar je dat voelt of zo. En zo'n gesprek tussen Seinfeld en John Oliver in Comedians in Cars Getting Coffee.
Ja.
En daar heb ik het gevoel dat zij elkaar even zo echt zo elkaar raken.
Ja.
Soms zie je dat. Ja. Maar ik denk ook in dat boek voor mij dat soort van sommige van die momenten met mensen die ik ontmoet, dat ik dat dan ook. Als ik dat voel, dat ik dat dan wel opschrijf of zo. Om daar iets van te delen.
Nou, het had niet iets. Het zou kunnen zijn, de jongen uit de stad gaat even lekker naar de. Dat zie je ook veel natuurlijk. De jongen uit de stad gaat even met de normale mensen praten.
Ja.
Maar dat had het niet. Het was wel iets echt.
Mm-hmm.
Echt.
Ja.
Je werd echt waarachtig.
Ja.
Wie heb je het meeste in dit boek
geleerd?
Ja, het meest waarachtige gesprek mee gehad?
Ik denk misschien toch Mahmoud van Snack by Jelle. Omdat hij, ze is de Egyptische eigenaar van Snack by Jelle. En ja, hij is echt een geaarde man. Ik bedoel, zo goed ken ik hem niet. Maar hij vertelt gewoon over wie er in zijn snackbar voorbij komen. En ook dat mensen weer een soort van. Dat mensen ook later nog terugkomen. Dat ze als kind er komen en dan gaan studeren en trouwen. En dan met het kind even langskomen. Dus hij ziet alles voorbij komen in de snackbar. Maar het is een soort van. de echtheid van de oppervlakte of zo. Van het dagelijks leven.
Ja.
Dus het hoeft dan niet heel diep te gaan. Maar er kan dan toch een soort diepe waarheid in zitten.
Dat is geen vormpje.
Nee.
Koetjes en kalfjes voor de vorm.
Ja, zeker. Maar je voelt wel gewoon... Ja, ik voelde daar echt iets goeds bij.
Ja.
Oké. Okay.
Dankjewel. Ja. Je hebt een supermooi boek geschreven.
Dankjewel.
Echt. Ik heb echt genoten ervan. Hij is gewoon te koop. Even het praatje, weet je wel. Het is te koop.
Ja.
Overal. Je hebt een nieuwsbrief. Speld.
Ja.
Doe je nog meer? Ga de Bami-kegel kopen bij Snack by Jelle.
Ga de Bami-kegel kopen bij Snack by Jelle. Dat is belangrijk. En koop het boek.
Koop dus niet het boek over de zelfmoord in je familie?
Ja, dat is niet eens te verkrijgen.
Nee?
Nee, nergens.
Je familie heeft ervoor gezorgd dat het allemaal...
Die wilde niks. Niet
hebben.
Nee, ja. Nee, ik denk dat die nergens verzorgen. Maar nee, ja, gewoon. Het is verdwenen.
Ja.
Is dat nou niet gewoon dat dingen ook weer verdwijnen?
Ja, dat is toch
heerlijk. Alles wat je zegt.
Dat is toch heerlijk. Niemand, dit verdwijnt op een gegeven
moment. Hoe lang is deze podcast nog beschikbaar?
Ik werd laatst gevraagd door het instituut van Beeld en Geluid. Of ze alle bestanden mochten hebben, want ze wilden een soort database. En ik twijfel erover.
Ah.
Misschien zet ik ook wel in mijn testament, als ik dood ben, verwijder ze allemaal. Behalve die met Gijs Lange misschien. Maar dat vond ik echt... Nee, maar ik wil dat voort blijft bestaan. Niet vanwege mij, maar vanwege hem.
Ja.
Maar misschien moet het allemaal daarna maar weg. Want
ja.
Het is... dat zei Pierre Bokma over acteurs. Die zegt, acteren is rook.
Mm.
Het is er en dan is het weer weg.
Mm.
Vond ik wel mooi. Maar misschien met gesprek is dat wel anders.
Maar ik hou toch ook wel van archieven, weet je wel? Dat idee dat iemand op een dag soort van... een vraag heeft en dat dan wil terugzoeken. Ja, oké, okay, ja, dat is waar, maar ja. Ja.
Nee, misschien moet ik het toch maar doen.
Doe maar, joh.
Doe maar. Dit gesprek zeker.
Misschien dat iemand er ooit nog iets aan heeft.
Ja, weten we nog dat we op zoek waren naar een nieuwe vorm van praten? Nou, zijn we het in ieder geval geprobeerd.
Deze twee goede mensen. Er waren twee goede mensen.
Dankjewel.
Tim Hofman ook nog.
Oh ja, die ook, ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn.
Ja, bedankt voor je uitnodiging.
En over 2 weken zit ik met 7 jongens. Jesus Christ, hoe ga ik dat overleven?
Jeugd van tegenwoordig?
Nee, The Jungle by Night.
Oh ja, shit, dat zei ja.
Ik ga gewoon...
Ik zei...
Ga maar gewoon zitten. Hoe deed jij dat bij Vice, dus al die hippe mensen? Was je dan ook zo...
Lachen, mijn zonnebril opzet.
Lachen en zonnebril opzetten?
Nee. Maar ja, wel ja, lachen en vragen stellen.
Nou, dat ga ik doen.
Ja.
Dat zijn mijn copingmechanismen. Dat ga ik met ze doen.
Dan ben je er al.
Dankjewel. Ja. En lieve luisteraar, tot over 2 weken. Dag.
Dag.